Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Even scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Nog even en we mogen weer naar de stembus. 16 maart is het zover. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praat ik met 5 wethouders uit verschillende gemeenten. Wat leeft er in hun directe omgeving? En hoe kijken ze terug op hun afgelopen termijn? Vandaag is Stijn Steenbakkers bij me. Hij is CDA-wethouder in Eindhoven. Hij is verantwoordelijk voor economie, Brainport, innovatie, onderwijs en sport. Welkom.
Een hele goede morgen.
Ja, goedemorgen meneer Steenbakkers. Ja, u klinkt een beetje uit de verte. U staat ook niet tegenover mij. We gaan elkaar zo meteen in levende lijven zien. Maar ja, wat u zelf ook meemaakt in Eindhoven, met name Brainport en het hele gedeelte daar, dat is stevig in ontwikkeling is en blijft. Ja, veel files leveren dat op. En u zit nu in de omgeving van Amsterdam ook in een file.
Ja, helaas is dit ook in Eindhoven een heel herkenbaar beeld. Heel veel drukte, heel veel dynamiek, maar daardoor ook heel veel files. Dus het is alleen maar extra reden dat er flink geïnvesteerd moet worden in de bereikbaarheid per auto, OV en fietsen in al die steden in Nederland.
Ja, u komt nu naar mij toe. We gaan elkaar zo meteen ontmoeten. Dat wil zeggen, ja. Levende lijf. We praten nu op deze manier met elkaar. U zit gewoon in de auto te bellen?
Wel op de achterbank.
Oh, dus, toch?
Nee, we houden ons netjes aan de regels, zeker.
Nee, ik wou het net zeggen, want dan weet iedereen dat en zo. Dan ligt er een flinke boete op u te wachten, maar dat kan rustig op deze manier. Hoe lang gaat het ongeveer duren? Wat schat u een beetje in?
Ja, ik hoop. Ik zie hier nu staan 20 over 10. Maar we hebben al verschillende keren aangepaste tijden gezien. Dus het staat echt muurvast. Ik hoop over 20 minuutjes.
Maar ja, u komt gewoon luid en duidelijk door, ook op deze manier. En voordat ik het met u ga hebben over het belang dus van Brainport voor uw regio, waar we ook al een negatieve kant van zagen, eerst even 2 dingen. De eerste, de landelijke partij heeft opgeroepen, uw landelijke partij, het CDA, om de PVV en Forum voor Democratie uit het gemeentebestuur te weren. Sluit u zelf ook samenwerking uit?
Nou, ik denk dat het een verstandige oproep is vanuit landelijk. Landelijk heeft daar ook bij gezegd, het is uiteindelijk aan iedere lokale partij. De PVV doet niet mee in Eindhoven, dus dat maakt het een stuk makkelijker.
Nee, maar Forum voor Democratie toch wel?
Forum voor Democratie wel. En die hebben zich ook al met een interview redelijk buitenspel gezet. Maar ik heb hem nog nooit de beste meneer of iemand van de lijst nog nooit ontmoet. Dus ik vind het heel moeilijk om daar iets van te zeggen.
Maar u zegt dus niet nu, want ik kan gewoon ja of nee zeggen. Sluit uw samenwerking uit?
Het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Maar uitsluiten doen wij niemand aan de voorkant.
En ten tweede, u bent letterlijk op straat gescout als politiek talent. Reden te meer dat ik even heel benieuwd ben om u ook even in de ogen te kijken. Destijds voor de burgemeester van Helmond. Hoe is dat gegaan?
Was ik best jong en ik wist nog niet zo heel goed wat ga ik nou precies in mijn werkzame leven doen. En toen voelde ik me best wel politiek geëngageerd. Toen ben ik eerst gewoon gaan werken, maar toen heb ik me aangemeld bij het CDA. En de eerste keer dat ik eigenlijk mee aan het flyeren was ergens op de markt in toen nog ´s-Hertogenbosch. Toen werd daar de burgemeester van Helmond, toen Tweede Kamerlid, gebeld door haar beleidsmedewerker Economische Zaken, dat die een nieuwe baan had. En toen keek ze eigenlijk naar mij van, zou jij dat dan niet willen doen? En zo ben ik eigenlijk per ongeluk de politiek ingerold.
En u gaf, als ik het goed heb, een bloeiende carrière in de Rabobank daarvoor op. U leek voorbestemd om Wiebe Draaier op te volgen, maar u dacht, weet je wat, ik ga het bij het CDA proberen. Is dat een beetje het verhaal?
Nou, dat is misschien heel sterk uitgedrukt. Maar ik had inderdaad het uitstekend naar mijn zin bij de Rabobank. Maar toen de vraag kwam of ik wethouder zou willen worden in Eindhoven. Ja, dat is een trein die niet vaak voorbij komt. En dat vind ik een enorme eer. En dat heb ik ook met heel veel plezier de afgelopen 4 jaar gedaan.
Zeker, 4 jaar wethouder met plezier gedaan. Nou, dat gaan we zo meteen allemaal horen. Veel campagnes rondom die gemeenteraadsverkiezingen zijn aangepast. En dat is veel minder plezierig vanwege de oorlog in Oekraïne. Wat zijn de aanpassingen die jullie gedaan hebben?
Nou ja, het is gewoon allemaal wat ingetogener. Je ziet wel dat debatten nog steeds doorgaan. Omdat er ook wel een stroming is die zegt... ja, juist dat die oorlog in Oekraïne laat zien hoe belangrijk democratie is. Hoe belangrijk het is dat je je moet kunnen uitspreken. Ja, en als er dan toch debatten worden georganiseerd... dan gaan wij in ieder geval met CDA daar altijd wel naartoe... om in ieder geval onze standpunten kenbaar te maken. Maar ja, het is niet echt, het is niet echt in een soort feestelijke stemming, laten we maar zeggen.
Maar het is niet zo dat jullie hele harde en duidelijke aanpassingen hebben doorgevoerd. Ik bedoel met jullie niet alleen het CDA, maar gewoon alle partijen die meedoen in Eindhoven?
Nee. Er is heel veel aandacht voor Oekraïne, maar er is niet dat er op voorhand echt al dingen gecanceld zijn of echt in een andere vorm zijn gegoten.
Nou, is het interessant, als wethouder houdt u zich bezig met Brainport, een gebied waar allerlei high-tech bedrijven zitten, bedrijven als ASML, Philips, NXP, VDL Group, maar ook de high-tech campus, waar we straks verder over praten. Ja. Internationale ondernemingen die mogelijk ook geraakt worden door de oorlog in Oekraïne. Wat is er precies gebeurd wat u nu weet, wat is de stand van zaken, als we deze bedrijven even voor ogen houden?
Nou, eigenlijk, dan begin ik met een iets algemener. Kijk, de afgelopen 10 jaar is Brainport Eindhoven eigenlijk de regio geweest met de allerhardste groei van dit land. En dat komt omdat onze bedrijven actief zijn in ja, eigenlijk alle maatschappelijke transities waar gewoon echt gas op gegeven moet worden. Hernieuwbare energie, gezondheid, duurzame mobiliteit, digitalisering, chips. En wat wij eigenlijk zien is dat ook zelfs tijdens corona ja, er ontzettend goed gepresteerd is. Waar ze nu geraakt worden door de oorlog in Oekraïne is op bepaalde aspecten transport. Dat mensen zich daar toch wel zorgen om maken. Dat het gewoon langer gaat duren voor je bepaalde goederen binnen hebt. En bijvoorbeeld een grondstof als palladium, wat ook gebruikt wordt in de halfgeleiderindustrie. Ja, daarin zie je wel, ja, er zit een grote bron natuurlijk in Rusland en de Oekraïne. Ja, dat wordt veel lastiger. Maar het is niet zo dat dat nu op dit moment voor de high-tech industrie direct enorm knellend is.
Als je kijkt naar VDL, die moeten productie staken. Philips heeft mensen in Rusland zitten. Het land is een belangrijke groeimarkt voor bedrijven. Philips levert ook apparatuur aan Russische ziekenhuizen. Dat zijn allemaal problemen die opeens opkomen, doen we ook. En waar toch iets aan gedaan moet worden. Of laat u dit voorlopig gewoon zo gaan zoals het is?
Nou, kijk, sowieso als lokale overheid heb je hier op dit soort internationale waardeketens heel weinig invloed. En het klopt, dit zijn ook allemaal invloeden. Maar dat betekent niet dat het hele bedrijf stil komt te staan. Of dat er echt hele vitale processen op dit moment geraakt worden. Het is natuurlijk wel zo dat hoe langer het duurt en hoe meer het internationaal verstoord wordt, hoe meer al die grote multinationals en die duizenden MKB-ondernemingen die er in de waardeketen achter zitten, dat die daar last van gaan hebben, zeker.
Ja, maar voorlopig zijn er dus geen harde banden verbroken. En nogmaals, ik begrijp wat uw verantwoordelijkheid daarin is, maar u praat ook regelmatig met deze mensen. Het is wel,
zeker.
Het is uw gebied ook en er is nog niemand die aanstalten maakt om bijvoorbeeld direct banden door te snijden.
Nou, dat is wel eigenlijk een oproep die ik in die zin wil doen. Ik ben, wij zien gewoon steeds meer dat ons high-tech ecosysteem echt internationaal in de haarvaten bijna van ieder continent en land zit. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar onze campussen. Wij hebben 4 grote eigenlijk innovatiecampussen. De TU-campus, waar dingen echt worden bedacht. De high-tech campus, een R&D-campus, waar het iets verder uitontwikkeld wordt. De Brainport Industry Campus, waar het echt gemaakt wordt. En een creatieve campus waar ook dingen gemaakt worden, dat heet Strijd. En als je bijvoorbeeld kijkt, dan zien we daar wel bijvoorbeeld Russische staatsfondsen zoals Rusnano, die daar huren. Die daar bijvoorbeeld met een onderdeel zitten, Technospark. Die investeren in start-ups. En mijn oproep, ik wil wel echt een oproep doen ook aan al die campus-eigenaren, maar ook vastgoed-eigenaren op onze reguliere bedrijventerreinen. En die is tweeledig. Dat is 1, zorg voor een hele grondige inventarisatie van waar zit nu echt Russische belangen achter. En dan heb ik het niet over een Russische supermarkt of iets dergelijks, maar heb ik het echt over toch meer staatsgerelateerde dingen.
Ja.
En ook kijk of je daar naar de acties op moet ondernemen. Banden doorsnijden of andere acties. Omdat het niet zo kan zijn dat economische belangen echt voor humanitaire belangen gaan. Voor die enorme rampen die daar op dit moment eigenlijk gaat.
Nee, dat zien we nu alle wegen. Je wil niet dat Eindhoven daar dan met deze bedrijven een uitzondering op gaat vormen.
Nou, kijk, wat je wilt is ook wel nuance in het debat. Het is natuurlijk niet zo dat iedere Rus of ieder bedrijfje uit Rusland dat nu het kwaad is. Hè? Er zijn heel veel Russen die hier ook enorm van balen. Maar waar ik wel heel scherp op ben, is als er banden zijn met investeerders die direct gelinkt zijn aan het regime, waar je met staatsinvesteringsfondsen te maken hebt, en ik noem er net een paar, dan vind ik het de verantwoordelijkheid van onze campus-eigenaren, maar ook van alle eigenaren van het vastgoed, om goed te achterhalen, ja, zitten hier nu echt directe staatsgerelateerde Russische belangen aan? En nou, dat betekent één, dat ik oproep op een inventarisatie daartoe, breed bij ons in de Brainport-regio, en twee, ook op passende acties daarop van die eigenaren, omdat het niet zo kan zijn dat huurstroom of economische belangen humanitaire belangen gaan.
Nee, dat is een duidelijke oproep.
En dat past ook heel erg, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, heel erg bij ons ecosysteem. Want als je kijkt hoe Brainport eigenlijk samenwerkt en die economische strategie vormgeeft, dan doen we dat altijd als overheid samen met bedrijven, samen met kennisinstellingen. Nou, en dat vind ik ook dat we hier echt elkaar de hand uit moeten steken.
Uiteraard. En dan meneer Steenbakker, er speelt nog iets, namelijk 100 gemeenten hebben contracten met het Russische gasbedrijf Gazprom. Hoe zit het met Eindhoven?
Daar wordt op dit moment wordt daar ook naar gekeken.
Om onder het contract uit te komen?
Nou, ik weet op dit moment niet of wij daar een contract mee hebben. Maar dat is wel een inventarisatie die we ook. Nee, weet ik niet.
Op dit moment, nou? Nee. Maar ik bedoel, als ik economische zaken had in Eindhoven, had ik het geweten volgens mij. Zeker voor dit gesprek begonnen was.
Nou, dat weet ik niet. Ik wil geen uitspraak doen waarvan ik niet zeker weet of er niet ergens in een deelneming van de gemeente. En de gemeente is echt heel breed. Dus die inventarisatie geldt ook voor de gemeente. Dat die moet worden gedaan. Maar ik durf hier niet nu hardop te zeggen. Daar zit nergens een levering met Gazprom of iets anders. Dus dat vind ik echt dat we dat
Dat moet je zeker weten. Maar grondig weten snap ik wel. Maar er zijn toch al een aantal dagen gepasseerd en zo. Dus had je dit toch al lang moeten weten? Of hebben we in het weekend niks gedaan?
Nou, nee, dit is niet iets wat je in 2-3 dagen doet bij een instelling met zoveel vertakkingen, zoveel deelnemingen. Dat willen we echt heel grondig aanpakken. En niet hier bij u, hoe gezellig ik het ook vind, om 9:15 op de radio bij BNR even uit de mouw schudden.
Nou, gezellig, dus laat het gewoon zakelijk houden. Het is wel zo, als contracten zijn, hoe dan ook, dan zegt u, dan moeten we onderuit. Dat is verder toch geen discussie dan?
Nou, zeker. Wij zullen daar ook natuurlijk heel scherp op zijn. De oproep die ik net doe naar het bedrijfsleven, die geldt natuurlijk evenzeer voor de overheden. En dat is wat ik ook bedoel met het samenwerken in een ecosysteem. En dan is dit overigens nog wel ook weer iets anders dan echt het investeren staatsfondsen in start-ups, in high-tech technieken. Daar zit namelijk ook nog een heel ander belang achter.
Zeker.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Stijn Steenbakker, zij is wethouder van Economie, Brainport, Innovatie, Onderwijs en Sport in Eindhoven. Normaal gesproken had hij hier tegenover mij gestaan in de studio, maar hij zit in de file vast, hij is op weg naar Amsterdam. We gaan hem zo meteen ook verwelkomen, maar hij komt luid en duidelijk door op de achterbank van de auto, dat u niet denkt dat hij gewoon tijdens het rijden zit te bellen. Het kabinet wil, dat is voor de duidelijkheid toch, meneer Steenbakkers.
Heel fijn dat u dat even doet.
Dat wou ik zeggen, ja.
Dan zie ik de appjes al komen.
Dat dacht ik ook, ja. Het kabinet wil iedere veiligheidsregio 2000 vluchtelingen opvangen. In Eindhoven is er misschien ook al iets voorbereid op de komst van vluchtelingen. Hoe zit het daar precies mee? Of zijn ze nog niet geland op Eindhoven Airport?
Ja, er zijn al wel gezinnen aangekomen. En de eerste gezinnen zijn inmiddels aangekomen en inmiddels ook gehuisvest. En wij zijn nu druk met de woningbouwcoöperaties, doet mijn collega, om te zorgen dat er voldoende plekken beschikbaar komen. En dit weekend zei één woningcoöperatie al dat de eerste 500 plekken er sowieso al waren. Wij zijn nu steeds verder uit aan het bouwen. En dat betekent eigenlijk ook nog dat we dat is de eerste. En echt een veiligheid, dak boven je hoofd, dat we daar onze verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat zullen we ook zeker gaan doen. Ja, en het tweede is, en dat komt inmiddels ook al langzaam op gang, is dat je na moet gaan denken over, kinderen die meekomen, kunnen die onderwijs volgen? Die spreken geen Nederlands, misschien ook soms geen Engels. Dus we zijn nu, en dat doe ik dan zelf, omdat ik daar zelf verantwoordelijk voor ben, met de eerste opvang anderstaligen bezig. Dus alle voorbereidingen zijn wij in de volle breedte aan het treffen, om gewoon een warm welkom aan deze verschrikkelijke ramp aan deze vluchtelingen te kunnen geven.
Dat is duidelijk. Dan wil ik met u nu gaan praten over de ondernemers in Eindhoven na 2 jaar corona. Wat merkt u aan deze ondernemers als u nu met ze praat?
Nou, kijk, dan ga ik u wel vragen om er bestaat niet deze ondernemers. Ik wil eigenlijk een groot onderscheid maken tussen de sectoren die heel hard geraakt zijn. Cultuur, horeca-ondernemers. En die hebben het echt nog steeds hard te halen.
Ja, de retail natuurlijk.
en de retail precies. Hoewel bijvoorbeeld voor de horeca, nou, carnaval een hele welkome verrassing toch nog was, zo last minute. Dus dat krijg je ook wel breed te horen. En die hebben het echt nog steeds hard te halen en heel erg zwaar. Maar er is weer perspectief, dus dat is belangrijk.
Nou, over dat perspectief, ja, gaat uw gang.
Ja, dat is recht. Dat is recht. Dat proeven wij nu wel in de breedte, dat het toch het gevoel positiever is, omdat er gewoon weer meer kan. Zijn alle problemen daar in die sectoren opgelost? Nee, zeker niet. Maar het belangrijkste wat die ondernemers iedere keer bij mij als wethouder economische zaken aangaven was, wethouder, ik wil weer in ieder geval licht aan het einde van de tunnel weer iets kunnen zien waar we naartoe kunnen werken. En dat is er op aspect.
Nee, ik snap het, maar u maakt ook terecht natuurlijk het onderscheid. Je kunt niet zeggen de ondernemer in het algemeen. Je moet echt zeker dat onderscheid maken. Ja. Maar degene die geraakt worden, die huiveren natuurlijk vanwege allereerst 1 april als de steunpakketten stoppen. En die kijken ook met huivering uit naar oktober. Als ze belasting moeten gaan betalen, als veel belastingen terugbetaald moeten gaan worden. En die denken, oh wacht even, kan het nog net wel of niet uit te houden. Dus ja, die liggen ook naar het plafond te stijgen nu.
Nou, kijk, tuurlijk, dat zijn allemaal aspecten die we ook weer heel goed met elkaar moeten bekijken. En waar we, daar heb ik echt het vaste vertrouwen in ons kabinet. Zoals ze volgens mij heel adequaat de vorige keren hebben gereageerd, dat ze dat nu ook weer zullen doen.
Nou ja, maar adequaat de steunpakketten stoppen en de belastingen vrezen ze. Dus dat is nog niet helemaal niet duidelijk. Althans, de ondernemers die ik spreek, ik weet niet welke u spreekt, maar die spreekt u natuurlijk ook. En die, met name de categorieën die u zojuist noemde, ja, die vrezen met grote vrezen.
Ja, die willen maar die vrezen, maar die vrezen omdat er nog heel veel onduidelijk is. Dus dan moet duidelijkheid op komen, hoe gaan we dat doen? Maar ik heb het vertrouwen in ons kabinet, en daar roep ik ze ook toe op, om iedere ondernemer die echt levensvatbaar is, om ook de gelegenheid te geven, ook financieel, om daar op een goede manier uit te komen. En hoe exact, dat is dan voor later, maar dat is een verduidelijkingsvraag.
Maar ja, maar wanneer wordt het duidelijk? Want dat willen die ondernemers weten. Wanneer wordt het duidelijk? Ja. Is dat 2 weken? Is dat 3 maanden?
Ja, maar toch even, u vraagt mij hoe is het met de ondernemers? En dan geef ik aan, ondernemers bij mij in de stad en bij mij in de regio, die geven allereerst aan, we zijn blij dat er weer perspectief is. En ja, het tweede is dat ze aangeven, goh, en duidelijkheid op die steunpakketten en op die belastingen, et cetera, dat is belangrijk. Ja, en dat moet voor 1 april natuurlijk op die steunpakketten. Dus dat moet wel met enige spoed. Maar dat is 1 deel, meneer Vliend. Het tweede, waar ik echt met u op wil inzoomen, ja, de kurk waar Eindhoven op drijft, die hele high-tech-industrie, dus dan heb ik het over, nou, we hebben 6 hele grote OEM'ers, multinationals, ja. VDL, Signify, ASML, Philips, DAF, NXP. En eigenlijk wat wij in de breedte zien, en daar zitten dus 6.500 MKB-bedrijven in die toeleveranciersketen achter. En wat we daar in de breedte zien is dat die eigenlijk, ja, of helemaal niet geraakt zijn door corona, of nauwelijks. Hè. ASML gaat gewoon door het dak. En heel die toeleveranciersketen ook. Sterker nog, corona versnelt dingen op digitalisering. Ja. Corona versnelt dingen op duurzame mobiliteit. Dus wat ik eigenlijk zie op de kernstrategie van ons economisch in de Brainport-regio, is dat corona er alleen maar meer vaart achter zet. En dat maakt ook dat de publieke problemen op wonen, op bereikbaarheid, op het voorzieningenniveau alleen maar groter worden voor Eindhoven en de regio.
Nee, ik begrijp het. Daar moet je zeker ook op focussen. Toch nog even 1 vraag over over corona voor, laten we zeggen, de kleine MKB'er. Er werd gezegd, corona is een ondernemersrisico. Wat vindt u daarvan?
Nee, corona is niet een ondernemersrisico puur sang. Een ondernemer loopt altijd risico. Nou, daar kan hij ook een beloning tegenover hebben. Maar dit is wel een crisis van dusdanige aard waar je als overheid achter onze MKB'ers en achter onze ondernemers moet gaan staan. En ik vind ook dat ons kabinet dat overal, en natuurlijk zijn er links en rechts opmerkingen te maken, dat adequaat gedaan heeft.
Over de high-tech bedrijven die u net noemde, hè, inderdaad, voort in de vaart de volkeren, daar gaat het voor een heel groot gedeelte ook heel goed mee. Maar inderdaad, die andere kant, daar waarschuwt u ook voor. Daar wordt al langer in Eindhoven gewaarschuwd. San Francisco, hè, dat is een mooi voorbeeld, maar ook een schrikbeeld. Het moet niet alleen maar voor de happy few worden. De verschillen rijk-arm moeten niet groter worden. En ik hoor bij u ook al dreigende geluiden, meneer Steenbakker. Dus
ik
begeleid de vraag.
Ja, nee, ik stap nu hier bij u uit.
Prima.
Dus u ziet mij zo in de studio verschijnen.
Maar u belt er wel even door, denk ik, hè? U mag gewoon doorpraten, hoor. Dat is, kijk, als u dat ook voor elkaar krijgt, weet je wel. Dat, ja, dat weet je nooit, dat mensen dat misschien wel waarderen als dat lukt. Ik ben benieuwd te kijken, want ja, voor mij ligt de kans schoon natuurlijk nu om u eventjes onder tafel te krijgen.
Nou, dat snap ik helemaal, maar dat gaat u helaas niet lukken.
Nee, maar zo praten wij ook niet. Mag ik even van u die kant weten over San Francisco? Hè? Want u begon er zelf ook al mee. Het moet niet alleen. Dus, aan de ene kant is het heel mooi, een mooi affiche. Aan de andere kant, je wil niet dat het alleen de stad voor de happy few wordt. Nee, hoe kun je dat voorkomen?
Ja, dat kun je voorkomen op een aantal manieren. Wij hebben eigenlijk onze agenda zo gemaakt nu dat wij niet meer sturen op economische groei, sec, maar op iets wat wij noemen brede welvaart. Dus dat betekent dat we willen dat die successen vanuit de Brainport-regio, dat die nog breder gaan landen in onze stad. En daar zijn een aantal dingen voor nodig. Daar is voor nodig. En nu wordt het heel moeilijk.
Ja, u gaat denk ik een poortje door, hè?
Ik ga het poortje door, ja. Kijk eens, maar ik ben er bijna.
Ja, ik vind dat u het behoorlijk goed doet tot nu toe, moet ik zeggen. Dat is inderdaad nu de laatste deur nog. Ik bedoel, dat is vaak wel de moeilijkste trouwens, moet ik zeggen.
Ja, de moeilijkste horde. Maar dat gaat lukken. Kijk eens. Hallo. Hoi. Hartstikke leuk.
Jazeker, hij is inderdaad geweldig. Het is gelukt. Dat is heel knap, Urban Steenbakker. Ze zijn nu inderdaad tegenover elkaar. Nou, laten we meteen even heel veel dingen die gelukt zijn. Die heeft u al mooi nog tijdens een wandeling allemaal kunnen vertellen. Daarvoor de complimenten. De groei heeft inderdaad de weerzijde. De woningtekorten, de personeelstekorten, de files. Ja. Hoe erg belemmert die groei de Brainport-regio dan?
Nou, kijk. Allereerst dus, en ik heb er dus ook een boekje over geschreven, Eindhoven vooruit 2.0.
Ja, ik heb het gelezen dit weekend. Ja, dat is heel mooi. Dat is inderdaad interessant om over door te gaan uitgebreiden. Nee, maar gaat u maar rustig door.
Kijk, en eigenlijk waar je mee moet beginnen, voor we met de problemen beginnen, is deze groei moeten wij als Nederland hebben. Kijk, wat je nu ziet is Unilever vertrekt naar het buitenland, Shell vertrekt naar het buitenland, en we zien het nieuwe grootste bedrijf van Nederland, ASML, staat in de Brainport-regio. Ja. Dat is high-tech. Dat is onze toekomst, dat is waar onze boterham wordt verdiend. Dus wij moeten koste wat kost, die groei en dit soort innovatie-ecosystemen, want daar hebben we het eigenlijk over, die moet je voor dit land willen behouden. Maar, ik zeg er wel één ding bij, en dan kom je dus op dat boekje, dat kan niet als je niet ook fors investeert aan die publieke kant. Want anders ga je eigenlijk krijgen private rijkdom, publieke armoede.
Maar dat zien we alle wegen overal natuurlijk. Als u dat voor elkaar krijgt, zou dat natuurlijk bijna een wonder zijn. Want dat is bijna te groot voor één stad om op te lossen.
Nou, dat is ook precies de reden waarom wij als enige regio in het regeerakkoord staan genoemd, in de zin van we werken de mainportstatus uit. En waarom heeft het kabinet dat gedaan? Die heeft dat gedaan omdat die dit eigenlijk ook wel zien. Dit is te groot voor ons als stad om alleen op te lossen. Dus wat wij eigenlijk willen van het kabinet is eigenlijk een nationaal sleutelproject waarin wij in de volle breedte, dus wanneer het gaat om woningen, wegen, het voorzieningenniveau, maar ook die economische strategie, dat we dat met elkaar gaan uitwerken.
U bent goed bezig, hè?
Met de gouden eieren die Nederland niet moet wegleggen.
In de auto lopend hier naartoe. En daar, u wil volgens mij ook nog de reclame en het verkeer en het nieuws heen gaan. Dat mag ook allemaal. Ik zal iedereen vragen. Want ik heb het nog nooit meegemaakt. Geweldig, meneer Steenbakkers. We praten straks verder over het boek ook, hè, want er zijn heel interessante dingen in. En ik praat verder met u, de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers, over de verkoop van de high-tech campus en ook over economische spionage. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 wethouders in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Later deze week praat ik nog met Vincent Karremans, lokaal burgemeester en wethouder in Rotterdam. De gast is vandaag Stijn Steenbakkers, wethouder van Economie, Brainport, Innovatie, Onderwijs en Sport in Eindhoven. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met u bespreken. Ja. Namelijk hoe u de Eindhovenaren naar de stembus gaat krijgen, dat is op zichzelf al een hele klus. En over hoe het Eindhovense kroonjuweel, namelijk de high-tech campus, in buitenlandse handen kwam. En laten we met het laatste beginnen. Er stond een prachtige reconstructie vorige maand in het FD. Als Brainport zo belangrijk is voor Eindhoven, maar ook voor Nederland, waarom is een van jullie belangrijkste kennisinstituten het waardevolste stukje grond in Eindhoven, wordt het vaak genoemd, hè, de high-tech campus, waarom is die dan in buitenlandse handen gekomen, namelijk in handen van een Singaporees staatsfonds? Daar kunnen we een uur over praten, maar even kort deze geschiedenis.
Kort die geschiedenis. Misschien belangrijk dat dit was ooit van Philips. Hè, dus dit is nooit van een publieke eigenaar geweest. Philips heeft dit verkocht aan de investeringsclub van Marcel Boekhoorn.
Ja.
En die heeft het uiteindelijk verkocht aan een inderdaad een Singaporees staatsfonds. Nou, daar zitten eigenlijk drie aspecten aan. Het eerste aspect is, ja, je staat dus echt internationaal op de kaart als dit soort investeerders naar je regio komen. En we zien dit breder, want de Brainport Industry Campus, het eerste deel, is in Londen zanden. Ja. Dus dat zegt iets over de volwassenheid van ons ecosysteem. Dat is denk ik positief. Twee, Eindhoven is altijd een migratiestad geweest. Toen haalde Philips ze niet uit Singapore, maar mensen uit Drenthe. En waren er investeerders uit het buitenland. Dus er staat geen hek om Brainport en internationaal ondernemen is prima. En drie, en dat is het aspect dat u raakt. Wij moeten wel nadenken, en dat vind ik dat we nog onvoldoende doen als overheid, over hoe je het publiek belang bij dit soort belangrijke plekken waar de boterham van morgen wordt verdiend, hoe je dat eigenlijk borgt. En dat doen we nog onvoldoende. Dus we verwelkomen de nieuwe eigenaar. Daar gaan we vanuit dat hij ook weer gaat meedoen in het ecosysteem. Hè? In die met die onderwijspartijen, bedrijven en overheden en mee investeren in de volle breedte. Maar we zeggen wel, dit zijn zo'n belangrijke campussen voor de boterham van morgen. Daar moet je eigenlijk ook wel publiek, nou ja, in ieder geval meer tegenaan kruipen, meer zeggenschap over hebben. Dat heb ik ook in een brief met de burgemeester. Dat heeft u in uw krant ook gezegd.
Nou, dat is goed om te weten wat er allemaal in stond. Even die herinnering oproepen. De burgemeester Joritsma was echt laaiend, ziedend, heel erg boos. Echt niet een beetje heel erg boos. Hij heeft ook Rutte gebeld, alle contacten proberen neer te leggen die hij heeft ook. En gezegd, dit kan gewoon niet. Dit moeten we hoe dan ook zien te voorkomen. En toen is daar een spel op gang gekomen waar bijvoorbeeld ook een burgemeester of de minister van Economische Zaken mee te maken had, Bas van het Woud. Maar ja, die kwam al een burn-out. Daarna moest weg. En daarna kwam daar Stef Blok. En daar was niemand blij mee, met de rol van Stef Blok. Misschien aardig om die even te belichten, want we kunnen allemaal van leren.
Nou, ik ga niet over de rollen en de acties vanuit het kabinet. Ik ga wel over wat wij als Eindhoven vinden.
Nou, dit is wel een belangrijke, want we hebben het allemaal kunnen lezen. Gewoon openbare informatie in zo'n reconstructie. Is het niet waar wat erin stond dan?
Wat er van Haagse zijde is, dat kan ik niet beoordelen. Wat er van Eindhovense zijde is, is allemaal waar. Wij hebben gezegd, wij hebben een brief gestuurd naar het kabinet. Er is ook contact geweest van, jongens, moeten we dit nu willen? Moet je hier niet als overheid mee instappen? Waarom KLM wel en waarom de Hightech Campus niet? Even als voorbeeld.
En wat was het goede antwoord daarop? Of het juiste antwoord, kan ik beter zeggen?
Het ideale antwoord daarop, dat geef ik u eerlijk toe, was voor mij geweest en voor ons geweest en ook voor het gehele college en ons ecosysteem. Ja, wij gaan hier op een manier in meedoen en dit laten we niet helemaal in buitenlandse private handen vallen zonder verdere voorwaarden of dingen. Dat is de eerlijkheid die ik zeg.
Maar krijgen jullie in alle eerlijkheid dan ook de vraag die je dan voorlegt, waarom KLM wel en wij niet?
Nou, die vraag heb ik wel een paar keer gesteld.
En wat zei Stef Blok toen? Toen minister van Economische Zaken.
Ik ga er niet over wie wat wanneer zegt. Want
maar het is voor de duidelijkheid meer. Het gaat niet om hem als persoon, maar hij als man in die rol. Daar gaat het om.
Nou, wat je ziet is dat de Nederlandse overheid nu fingerend beleid is. Het is gewoon internationaal ondernemen. Dit zijn in principe gewoon stenen, vastgoed. En er zijn ook Nederlandse partijen die buitenlands vastgoed kopen. Dus dit kan. Maar wij zeggen, ja, ho, wacht even. Ben ook niet al te naïef. Dit is niet een kantoorgebouwtje of een winkelcentrum dat gekocht wordt. Nee. Dit is de Hightech Campus.
Ja.
Denk daar nou even ook beleidsmatig over na. En je ziet dat volgens mij goed is opgepakt door de Tweede Kamer. Er liggen twee moties van de VVD en het CDA om hier ook echt verder naar te gaan kijken.
Maar wat betekent dat, verder naar gaan kijken?
Nou, hoe je bij dit soort strategische assets, de strategische dingen die er in Nederland zijn, die echt gaan over de banen van morgen, over de oplossingen van morgen, hoe je er toch een beetje voor zorgt dat je daar als overheid dat publieke belang kunt borgen. En dat betekent niet, dat vind ik echt belangrijk om te zeggen, dat we dus alleen maar de oranje vlag gaan hijsen en dat er alleen maar Nederlandse investeerders in mogen zitten. Zo werkt dat niet. We zijn internationaal concurrerend. Maar we moeten ook niet doen alsof het allemaal niet uitmaakt en dat het dan maar naar die of naar die partij gaat.
Ja, maar dat maakt u wel duidelijk met de verwijzing naar KLM natuurlijk. En daar heeft het kabinet toch op gezegd, nou, dat ligt net even anders. Dat maakt dan toch weer wat uit. Want ook ondanks die moties die hier liggen, is het wel belangrijk. Je wil vooruitkijken, maar deze geschiedenis helpt je in het vooruitkijken, denk ik, om te weten wat er beslist is.
Zeker. En ik vind vind het overigens ook verstandig wat ze bij KLM hebben gedaan. Want dat even, het is niet een verhaal tegen KLM van mij. Hartstikke verstandig. Het enige wat ik aangeef is, over 10 jaar, over 15 jaar... is de high-tech campus en is het hele Brainport-ecosysteem, of we dat leuk vinden of niet, is het allerbelangrijkste dat wij in dit land economisch gezien hebben. Daar gaan wij een groot deel van onze boterham verdienen. Ja. Meer dan 1/4 van alle R&D in dit land, privaat, komt in dit kleine stadje samen. En nou, het kabinet is dit ook meer en meer aangedreven door de Tweede Kamer aan het zien. We zien ook dat.
Maar wel te laat dan. Hè? Ik bedoel, dat is altijd vervelend om te concluderen, maar dat mag je dan toch zeggen nu, of niet?
Weet je, meneer Van Liemt, ik ben zo'n waanzinnig positief ingesteld mens. Ik zie dat ze het nu zien.
Maar moet je nu iets meer realistischer zijn dan alleen maar positief of negatief?
Ik ben heel realistisch, daarom stuur ik die brief ook. En daarom attendeer ik ze hier ook op. Maar wat ik wel constateer is dat Eindhoven dan op zo'n momenten toch net even wat verder weg ligt van Den Haag. Enkele andere dingen die we daar wat vaker over de vloer
komen. Nee, maar dus toch, dat snap ik heel goed. Ja. Hè, want als je dit gaat zeggen, dan krijg je weer, oh, dat is het Calimero-complex. Mm. En al die flauwe vragen. Maar ik denk dat u gelijk heeft, want het is belangrijk om dat te benadrukken. Het kabinet onderschat dat een beetje. Kijkt dan te veel naar de Randstad, of niet?
Nee. Ook dat, dat niet. Ik heb ook juist daarin helemaal geen gevoel dat iemand bevoordeeld wordt. Het enige wat ik constateer is, en dat ligt dus ook aan ons, dat wij nog meer moeten vertellen wat we aan het doen zijn, wat de ontwikkelingen zijn. Want u moet zich ook voorstellen, ja, die high-tech-economie, ja, dat duurt ook best lang om mensen goed uit te leggen wat je aan het doen bent. Terwijl mensen heel goed snappen, ik stap in een vliegtuig, ik vlieg ergens naartoe, en dat creëert economische waarde, dat is belangrijk voor internationale verbindingen. Dus wij moeten het verhaal blijven vertellen.
Ja, dat wordt vaak onderschat, ook inderdaad hierin. Communicatie heel belangrijk, dat mogen de bedrijven zelf zich ook aantrekken. Vaak is het ook B2B, het kan ons niet zo schelen, we hoeven dat niet aan een groot publiek te verkondigen, maar toch belangrijk om dat ook duidelijk te maken.
Nou, wat wij nu dus in die Brainport-samenwerking met die bedrijven en die kennisinstellingen doen, is, en wij hebben een heel stevig bod neergelegd bij dit kabinet. Wij zijn er heel erg blij mee dat het kabinet dat heeft benoemd. Hè, dus dat in dat regeerakkoord nu staat, we gaan met die Brainport Eindhoven, gaan we die Mainport-status doorontwikkelen. Ja, en daar hoort een heel breed en dik investeringspakket bij, wat gaat van innovatie, voorzieningen, wegen en woningen. En dat hoort allemaal bij elkaar.
Nu heeft het ministerie geconcludeerd dat de verkoop van de harde campus, dat die geen risico vormde voor de nationale veiligheid. Dus ook als het gaat over bedrijfsspionage bijvoorbeeld. Ja. Zegt u dat te geruststellend genoeg en daar laat het ook bij, of niet?
Ik geloof dat onze diensten en dat economische zaken daar gewoon goed en degelijk werk verricht. Dat daar goed onderzoek is gedaan. Maar dat is de defensieve kant. En wat ik bedoel is meer de actieve kant, de kansenkant. Als je constateert dat daar honderden start-ups, 3 van onze grootste multinationals zitten, die allemaal bezig zijn met die oplossingen van morgen, op gezondheid, op mobiliteit, op chips, dan wil je daar iets ook van die kansen, van die positieve spillover, wil je eigenlijk publiek bij betrokken zijn. En wat ik constateer is dat we die defensieve kant echt, denk ik, best wel goed in kaart hebben. Dat we dat grondig doen. Is misschien nooit helemaal waterdicht, maar daar wordt goed naar gekeken. Maar ik vind dat er beleidsmatig beter moet worden afgewogen waarom wij wel of niet als overheid meedoen bij dit soort strategische deelnemingen, assets die er zijn.
U weet het, in de Big Five heb je ook altijd de kettingvraag. Want volgens mij bent u echt een goede luisteraar. Want anders kan het niet, hè, met dat loopje vanuit de auto en dan gewoon doorgaan in zo'n interview. mijn gasten stellen kan vragen via die kettingvraag. In de vorige aflevering, daar was hier Dave Maasland. Ja. Hij is directeur van cybersecuritybedrijf IZ Nederland. En dat was in een week over Rusland en Oekraïne met presentator Diana Matroos. En Dave die had deze vraag voor u.
Okay. Nou, wat ik hem zou willen vragen is met name als je naar Nederlandse Brainport kijkt, is dat misschien wel de lange termijnstrategie van Nederland. Daar moeten we in de toekomst onderscheidend zijn. En als je dan kijkt naar wat zijn de digitale bedreigingen, is denk ik economische spionage, dat die kennis wegvloeit en dat we uiteindelijk helemaal niet zo innovatief meer zijn, dat kan ons enorm veel pijn doen. Dus mijn vraag is, in hoeverre staat digitale spionage op de agenda en moet daar niet veel meer aan gebeuren op hele korte termijn?
Ja. Nou, allereerst ben ik heel erg blij dat ook hij dus onderkent dat dit de lange termijn economische strategie voor Nederland moet zijn. En ik zou daar willen toevoegen, dat is lange termijn begint al gewoon de komende 10, 15 jaar, waar we fors daarin moeten investeren.
Maar dus daar ben ik heel blij mee.
En die digitale spionage, daar heeft hij ontzettend gelijk in. Als ik onze bedrijven spreek, en ik spreek ze natuurlijk iedere dag bijna, dan is daar dagelijks sprake van pogingen tot toegang krijgen tot computers, tot nieuwe technieken. Van fotonica, zegt u waarschijnlijk niks, tot, of misschien wel, weet ik niet, tot 3D-printing, tot andere dingen. Overal wordt geprobeerd om ertussen te komen. Wat wij daarop doen is dat er een cyberweerbaarheidscentrum is, omdat wij zien dat de grotere bedrijven, die hebben hier hele afdelingen voor, wat best wel goed geregeld is. Het MKB niet. En dat, die kunnen eigenlijk samen gebruik maken van de diensten bij zo'n cyberweerbaarheidscentrum. Maar er moet meer gebeuren. En daarom is dit ook onderdeel van die investeringsagenda die we met het kabinet willen maken.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de wethouders. Morgen praat ik nog met Marjolein Moorman. Zij is wethouder van Onderwijs, Armoede en Inburgering in Amsterdam. Mijn gast is Stijn Steenbakkers, wethouder van Economie, Brainport, Innovatie, Onderwijs en Sport in Eindhoven. Afgelopen jaar hebben we veel wantrouwen gezien richting de overheid. Verschillende steden kregen te maken met rellen tegen coronamaatregelen. Gebeurde ook in Eindhoven. Wat merkt u van het wantrouwen onder de burgers in Eindhoven? Met name ook naar, laten we zeggen, de bekende politieke partijen in de stad. Dus ik heb het niet over de bekende lokale, maar de bekende landelijke partijen.
Ik merk dat dit echt wel speelt. Dat sommige mensen daarin ook wat cynisch zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Hè. We spreken nu in het kader van de campagne natuurlijk ook heel veel groepen, met name die zeggen, ja, ik ga eigenlijk niet stemmen. Om toch uit te leggen dat dat belangrijk is. Om je stem te laten horen. En ik denk dat corona die polarisatie alleen maar heeft doen laten toenemen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is nu om elkaar daar echt weer op te vinden. Want dit is echt wel een probleem dat speelt in heel het land. Maar dat speelt natuurlijk ook echt specifiek in Eindhoven.
Ja, en dat is dus onder andere ook de onverschillige burger. Om die er weer bij betrokken te laten worden. En als je kijkt naar de peilingen, bijvoorbeeld de laatste van Maurice de Hond. Ja. Dan zie je dat meer dan 30% op een lokale partij gaat stemmen. Ja. En dat kan uit hele positieve redenen zijn. Maar dat kan ook een soort proteststem zijn, denken velen ook. En dat blijkt ook als je ze om meer verklaringen vraagt, een interpretatie van die stem. Ja, dan gaat het ook vaak om proteststem. Moeten de landelijke partijen zich dat echt niet nog veel meer aantrekken?
Ja, ik denk sowieso dat we iedere proteststem, dat we daar goed naar moeten blijven luisteren. Maar er is niks mis met lokale partijen. Ik vind het ook wel belangrijk.
Je gaat zelf ook op een lokale partij stemmen. Dat zou kunnen natuurlijk, of niet? Dat hoor je wel.
Dat zou theoretisch gezien zou dat kunnen, maar we hebben zelfs een lokale partij die zich bij ons heeft aangesloten na deze verkiezingen. Die zo enthousiast is over het CDA Eindhoven, die hebben zich bij ons aangesloten. Leefbaar Eindhoven. Dus dat is hartstikke mooi. Maar wat ik eigenlijk zou willen zeggen is, er is niks mis met lokale partijen. Wat ik heel erg belangrijk vind, dit zijn ook lokale verkiezingen. Dit gaat om lokale issues, dit is niet landelijk. En ik merk ook in de campagne dat het daar heel veel over gaat. Dus van de kleine dingen tot ik heb last van auto-overlast, ratten, bladkorven in mijn buurt of een speeltuin, tot de grotere dingen, files, woningen. En daar heb je natuurlijk dan wel weer Den Haag bij nodig. En dan zeg ik, dan is het wel handig dat je een landelijke partij stemt. Want kijk, wij kunnen wel de linkjes leggen die je echt nodig hebt naar het provinciehuis, maar met name ook naar Den Haag, om bijvoorbeeld op woningbouw en bereikbaarheid echt slagen te gaan maken.
Eindhoven vooruit, 2.0. Een boekje dat u geschreven heeft. Dat is een manifest, kan ik beter zeggen. Want het is een boekje, niet denigrerend bedoel. Maar het is gewoon niet al te dik. Het is handzaam, je kunt er snel doorheen. Ja. En er staan een paar opmerkelijke dingen in. En met name de boodschap, denk ik. Politici wordt altijd verweten. Je hebt maar zo'n korte termijn, 4 jaar. Het liefst wil je in die 4 jaar sommige wethouders ook weer een standbeeld voor zichzelf neerzetten. Die kijken niet naar de burgers. Dat zijn de negatieve beelden die vaak ook bewaarheid worden. Ja. En u wil een andere koers gaan varen. Dat druist in tegen wat veel politici, collega's ook van u willen. Namelijk kijken naar de lange termijn. Met iedereen gaan samenwerken om problemen op te lossen, het niet aan de politiek overlaten. En ook nadrukkelijk burgers erbij betrekken. En als ik dat bij elkaar lees, dan denk ik, nou, dat zijn mooie vooruitstrevende ideeën, maar zit u dan niet bij de verkeerde partij?
Nee, juist niet. Dan ga ik u ook uitleggen, meneer Vliem. Maar ik was 31 toen ik hier wethouder mocht worden in Eindhoven. En na 2 jaar viel mij, dan maak je een soort tussenbalans op. En dan denk je, Je bent ontzettend veel bezig met de waan van de dag. Dus die agenda in de politiek, die wordt heel erg beheerst door het nieuws, door een actuele vraag, een volgend plannetje. En wat ik vind waar wij onvoldoende, dus inclusief mijzelf, echt tijd voor maken, is meer die lange termijn strategie. Waar wil je nou echt met zo'n stad en zo'n regio naartoe? En mijn pleidooi eigenlijk in het boek is om een aantal grote opgaven die ik zie, en dat zijn er in hoofdzaak nu twee die we als eerste moeten aanpakken. Dat is echt wonen en dat is ook de sociale cohesie. Dat we die op een hele andere manier eigenlijk moeten gaan oplossen. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had. En ik geloof heel erg in de manier van samenwerken zoals wij dat wel al doen op economisch gebied. En dat is een manier, ik heb het net al een keer uitgelegd, ja, samen met bedrijven, samen met onderwijsinstellingen, in een triple helix, een grote uitvoering.
Maar wat heeft u voor commentaar gekregen op deze ideeën? Want veel politici zeggen, ja, wij worden nu eenmaal om de 4 jaar gekozen, hoort bij een democratie. Wij kunnen inderdaad ook niet al te ver voor uitkijken. Dan moeten we in de gaten houden, moeten weten wat onze rol is. Want dit wordt een nadrukkelijk andere rol voor politici.
Ja, dit
een bescheidene rol.
Nou, een meer verbindende rol. En daarom dus ook dat het helemaal niet gek is dat een CDA-politicus dit uitbrengt. Ik geloof er heel erg in dat heel veel van de oplossingen, dat die niet meer vanuit een overheid gaan komen. We hebben of te veel dingen naar de markt geduwd, of te veel dingen echt gewoon bij de overheid gelaten. En we hebben vergeten om dat derde pootje onder het krukje, die samenleving, er veel te veel bij te betrekken. En het mooie is, in Eindhoven hebben we die ervaring, want we zijn geroemd, hè, u zegt net zelf ook, om die brainport-strategie en die samenwerking, hoe we dat doen. Maar waarom doen we dat eigenlijk niet op sociale cohesie, samen met bedrijven en met onderwijsinstellingen die een wijk adopteren? Waarom doen we dat niet op het gebied van woningbouw? Dat je echt eens met een groep projectontwikkelaars, niet tendert per procedure, maar breed over die stad afspraken probeert te maken. Ja, dan snap ik, dan loop je tegen aanbestedingsregels aan en 1000 andere dingen. Maar het gaat om de intentie om het anders te willen doen en meer in, ja, wat ik dan noem, de genade van de lange lijn te denken.
Ja. Nee, ik hoor u praten, geweldig ook. Ik bedoel, de Eindhovense Obama is opgestaan, zou ik bijna zeggen. Want het CDA kan wel wat gebruiken ook natuurlijk. Als je kijkt naar die partij. Pieter Omtzigt scheidt zich af, trekt heel veel mensen aan zich. De partij is in rep en roer, want ja, wordt kleiner en kleiner in de peilingen. Gaat van 8 naar 8 naar 6. Nee, maar dan ben je echt een mini-partijtje. Nou, kijk, dat was die oude bestuurderspartij met grote invloed in het land.
Nou, toch,
waar zijn de talenten?
Ik ga even terugkomen toch, meneer Van Liemt, op wat ik net zei. Het zijn lokale verkiezingen. En dan wil ik u er toch op attenderen. Ja, het CDA in Eindhoven heeft gewoon 6 zetels. De grootste partij heeft er 7. Daar doen we gewoon volop mee.
Maar in de grote steden niet meer. Dat moet u toch ook in het hart gaan? Ik bedoel, dat speelt toch ook
Eindhoven
een rol,
geen grote stad, meneer Van Liemt?
4 grotere steden, nog groter dan Eindhoven.
Nog groter.
235.000 inwoners, niet te onderschatten zeker. Maar toch, die 4 grote, de Randstad. Hè?
Nee, nou kijk, en ik dat zie ik natuurlijk ook. Maar ik wil echt praten voor Eindhoven. Ik vind het, dit zijn lokale verkiezingen. Daar moeten wij ons beste beentje voor zetten. Nou, daarin zie ik de afgelopen jaren dat we dat, nou, in ieder geval naar behoren hebben gedaan. Afwijkend ten opzichte van andere steden. En dat willen we heel graag doorzetten de komende periode.
U kunt antwoorden geven. Ik ben benieuwd of u ook vragen kunt stellen. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En u mag een vraag stellen aan de volgende gast. Is Marjolein Moorman, wethouder van Onderwijs, Armoede en Inburgering in Amsterdam. Wat wilt u van haar vragen?
Nou, ik zou het wel leuk vinden om aan Marjolein te vragen. Wat zou Eindhoven nu van Amsterdam kunnen leren? Maar ook natuurlijk andersom. Wat kan Amsterdam nu van Eindhoven leren? Want ik vind het een schitterende stad, een prachtige stad. Dus dat is mijn vraag eigenlijk aan Marjolein. En ook een uitnodiging, want ik vind dat ze daar geweldig werk voor zet op het gebied van kansengelijkheid. Om eens een keer samen een werkbezoek te doen rondom naschools sport- en cultuuraanbod en huiswerkbegeleiding en haar visie daarop.
U bent van samen, dat is heel mooi en verbinden. Ja, dat begrijp ik allemaal heel goed. Dat worden veel mensen gedeeld op één punt na. U hebt op sport in uw portefeuille. Ja. Ajax en PSV samen.
Ah, kijk, dat vind ik weer een stapje te veel, meneer Van Liemt.
Nou, dat valt me mee.
Het ging gisteren echt bijna goed, of bijna fout voor Ajax natuurlijk. Maar dat is een stap te ver. Laten we die gezonde concurrentie houden. Maar ik geniet ook enorm, dat moet ik wel zeggen, van het mooie spel van Ajax. Maar ik hoop dat PSV dit jaar de titel toch weer mee naar Eindhoven gaat nemen.
Ik sta er heel neutraal in. Dank u wel, Stijn Steenbakkers, wethouder van Economie, Brainport Innovatie, Onderwijs en Sport in Eindhoven. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.